Goedemorgen allemaal. Alvorens we het woord van God willen openen, willen we eerst zegen vragen over deze morgen. Vader in de hemel, wil u heel hartelijk danken voor deze morgen. Wil u danken dat wij uw woord hebben, dat we uw woord mogen openen, dat het tot ons mag spreken. En zo willen we ook voor deze morgen uw zegen hierover vragen. Dat u het mag zijn die tot ons hart mag spreken, dat u het mag zijn die dat mag toepassen wat toegepast moet worden. En zo willen we uw zegen ook hierover vragen. In Jezus' naam. Amen. Enkele dagen geleden sprak ik met een broeder. En die vroeg aan me, waar ga je het aanstaande zondag over hebben? En ik vertelde hem waar ik het over ging hebben. En hij zegt, daar heb ik nog nooit een preek over gehoord. Nu vanmorgen wil ik u meenemen naar een van de verschijningen van de engel des Heren in het Oude Testament. Aangezien we in de tijd van Advent zijn. En zo wil ik u meenemen naar Richteren hoofdstuk 2. Richteren hoofdstuk 2. Waar we een van de verschijningen van de engel des Heren tegenkomen. De Heer Jezus zelf. En het woord van God vertelt ons daar het volgende. En de engel van de Heren ging van Gilgal naar Bochim en zei, ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken, voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet voor uw ogen verdrijven, maar zij zullen u tot prikkels in uw zijde zijn en hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat dit volk luid begon te huilen. Daarom gaf men die plaats de naam Bochim en zij brachten daar offers aan de Heere, tot zover. Nu, het boek Richteren, zoals u weet, volgt op het boek Jozua. En het boek Jozua zien we hoe de Heere God Jozua gebruikt heeft om het land te veroveren, wat de Heere God hun beloofd had. En zo komen we aan het eind, of zo komen we aan het begin van het boek Richteren. En het eerste vers begint dan, het gebeurde na de dood van Jozua dat de Israëlieten de Heere vroegen. Het boek Richteren begint na de dood van Jozua. En we moeten eigenlijk even nog teruggaan in het boek Jozua en ons afvragen, wat is er allemaal gebeurd? In het boek Jozua zien we dat de Heere God hun geholpen heeft om een groot deel van het land te veroveren. Misschien moeten we zeggen, ja, inderdaad, een groot deel van het land is veroverd. Maar we lezen in Jozua 13, lezen we over de gebieden die nog overgebleven zijn. En er volgt er een hele lijst van gebieden die nog niet veroverd zijn. En Richter hoofdstuk 1 sluit daar eigenlijk op aan. Eigenlijk op Jozua 13, waar gezegd wordt wat er allemaal nog niet gedaan is. En zo komen we in Richter hoofdstuk 1 terecht. En dan lezen we eigenlijk al direct dat de mensen van Juda en Simeon zeggen, Heere God, wat moeten we gaan doen? En de Heere God zegt wat ze gaan doen. En zo gaan ze ten strijde en zo veroveren ze een zeker gebied. Maar hetzelfde hoofdstuk 1 is eigenlijk een samenvatting van wat er allemaal eigenlijk in het boek Richteren gebeurd is. Heel snel daarop zien we dat ze eigenlijk compromissen sluiten. In tegenstelling wat de Heere God hun had opgedragen. In Deuteronomium 7 lezen we wat de Heere God hun had opgedragen. En ik wil dat even met u lezen, een enkele verse. Want daar zegt de Heere God heel duidelijk, dit is wat je moet doen als je en wanneer je in het land komt. Wanneer je in het land komt. Dan zegt de Heere God, wanneer de Heere, uw God, gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, Girgassieten, Ammonieten, Kanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken groter en machtiger dan u. En wanneer de Heere uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u ze volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hun sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hun aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Nu, dat was duidelijke praat. Dat is wat ze moesten doen. Maar als we Richteren hoofdstuk 1 lezen, dan lezen we eigenlijk al direct dat het eigenlijk misgaat. Want in vers 22 en in vers 25 daar staat, we lezen in elk geval dat ze de mensen niet verdreven. In vers 21, de Jebusieten wonen tot op deze dag met de Benjamieten in Jeruzalem. Ze hebben ze niet verdreven. En zo lezen we nog een keer, ze hebben ze niet verdreven. Ze hebben niet gedaan wat de Heere God aan hun gevraagd had. Nu, wat was het doel? Waarom heeft de Heere God dit gevraagd? Het doel van de Heere God was dat het volk Israël daar alleen zou wonen en dat ze niet verleid zouden worden om mee te gaan met de Baaldienst, maar dat ze de Heere God zouden dienen en dat ze de Heere God zouden liefhebben. Biljam zegt dat het een volk is wat alleen woont en wat dus gescheiden is van de andere volken. Maar weet u, de Heere God zegt, de Heere God geeft ze opdracht om oorlog te voeren of om die volken uit te roeien. En dat is een onplezierige bezigheid. Ik weet niet wie van u de film gezien heeft, Saving Private Ryan of Band of Brothers. En daar wordt u geconfronteerd met het feit hoe het geweest moet zijn om daar als soldaat uit te gaan en te vechten. In de film Saving Private Ryan landen de Amerikanen in Frankrijk. En dan zien we hoe verschrikkelijk het geweest moet zijn om daar als soldaat te moeten landen. In de film Band of Brothers zien we hoe een groep Amerikaanse soldaten erop uitgaat, hoe ze getraind worden en hoe ze daar van slagveld tot slagveld verder gaan. En dat is gewoon een verschrikkelijke ervaring geweest. Je leeft samen met een medesoldaat, een medebroeder, een medecollega. En van het ene op het andere moment komt die man om het leven, wordt die man doodgeschoten. En daar sta je dan bij, daar sliep je gisteren naast. En zo was het ook voor de Israëlieten. De Israëlieten die moeten ten strijde trekken. Daar komen zeer waarschijnlijk mensen bij om het leven. En dat is niet fijn, dat is niet gezellig. Dus wat doe je dan? Dan kijk je naar hoe kom ik hier onderuit? Hoe sluit ik een compromis? Hoe kan ik het eenvoudiger doen? Nu, dat is precies wat de Israëlieten deden. Ze gingen bij de buren op bezoek. Ze gingen kijken wat ze, toch wel een vriendelijke buurman, helemaal niet verkeerd. En hij dient ook de Baal. En dan is er ook nog een Astarte. En er zijn er nog andere dingen. Nu, van de Baal en de Astarte, daar weet ik eerlijk gezegd niet zoveel van. Maar wij hebben onder de Indianen gewoond. En die hadden zo hun eigen gewoonte of iets, hun eigen geestelijke afgoden. En daar wil ik u wel iets van delen, omdat ik dit wil gebruiken aan het eind van mijn preek ook weer. En hun verhaal gaat dan als volgt. Er is een jongetje en die heeft honger en hij kreeg niets anders te eten dan salamanders en ratten. En dan gaat hij met zijn vader naar de toverdokter toe. En hij zegt, moet u eens goed luisteren. Mijn zoon heeft honger, want hij heeft niets anders te eten dan salamanders en ratten. Kunt u iets voor ons doen? Ja, zeker, zegt de toverdokter. En de toverdokter neemt dan een of ander druk, neemt hij in. En dan treedt hij in contact met de geesteswereld. Dan treedt hij in contact met een man die bovenop de wolken woont, die bovenop de wolken is. En die vraagt dan aan hem, meneer, wat kan ik voor u doen? Waarom bent u hier? Nu, ik ben hier omdat mijn zoon of dat jongetje in de stam heeft niets anders te eten dan salamanders en ratten. Kunt u iets voor ons doen? Ja, zeker, zegt die man. Wat wilt u hebben? Nu, ik zou graag hebben dat u varkens loslaat en dat we zodoende weer kunnen jagen en dat we dan die varkens kunnen eten. Nu, zegt die man, dat ga ik voor jullie doen. En als u weer terugkomt en u hoort in het oerwoud onweer, dan weet u dat ik voor jullie varkens heb losgelaten en dat je weer kunt jagen. Nu denkt u misschien, wat kan ik met zo'n verhaal? Nu, je leerde al heel gauw, dat was precies hoe de mensen ook met ons en met elkaar omgingen. Je kon, zoals je de geestelijke wereld kon bedriegen, want het was misschien helemaal niet waar dat die jongen honger had, maar als je maar een goede smoes verzon en als je maar iets vertelde waardoor de ander bij de ander meelij werd opgewekt, en als jij het voor elkaar kreeg, dat jij kon krijgen wat jij hebben wou, dan was jij slim en die andere was gewoon dom. En zo gingen de mensen ook met ons om. Ze probeerden ons op alle mogelijke manieren soms te bedriegen. En dan moest je verschrikkelijk goed opletten. Maar dat was hoe men was. Dat was hoe men de geestelijke wereld zag. En dat was hoe men ook met elkaar omging. Met liegen en bedriegen. Nu, hoe ging dat verder met de Israëlieten? De Israëlieten gingen dus mee in de Baaldienst. En het geestelijk niveau ging zodoende hollanderwijs achteruit. En vervolgens zien we, wat doet de Heere God daaraan? Zegt de Heere God nu, dat is dan jammer dat ze deze afgoden toch zijn gaan volgen, ondanks het feit dat ik ze dit heb verboden. Nee, de Heere God stuurt de engel des Heeren. Hij stuurt de Heere Jezus zelf. De Heere Jezus zelf gaat bij hun op bezoek. En de Heere Jezus zelf gaat met hun spreken, gaat tot hun spreken. We zien de engel des Heeren een aantal keren in het Oude Testament. De eerste keer komen we haar tegen in Genesis 16 bij Hagar. Als de engel des Heeren tegen Hagar zegt, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? En vervolgens stuurt hij Hagar weer terug naar Sara. Vervolgens komen we de engel des Heeren tegen bij Abraham. Als de engel des Heeren Abraham de zoon Isaac belooft. We komen hem tegen bij Jacob aan de Jabok. En zo komen we hem ook tegen bij Jozua. En zo komen we hem ook hier weer tegen. Nu. En dan is het altijd de vraag. Nu, wat heeft de engel des Heeren te zeggen? En dan vragen we ons vervolgens af, wat heeft het opgeleverd? Daar zijn we als Hollander heel praktisch in. Wat kost het en wat brengt het op? Nu, wat het gekost heeft, dat is niet ter sprake, maar wel wat heeft het opgeleverd? Nu, het heeft eigenlijk helemaal niets opgeleverd. Weet u? Als we naar de boodschap kijken, dit was een korte en krachtige boodschap. En als je dan vraagt, wat is er tenslotte gebeurd? Dan moeten we zeggen, niks. Helemaal niks. Weet u, als we in geestelijk werk bezig zijn, dan is het niet allemaal succes. Ik kan me nog heel goed herinneren, wij kwamen in contact met een man, Anton heette die, in Brazilië. En deze man had blaaskanker, een vorm van blaaskanker. Daardoor raakte hij al zijn geld kwijt, daardoor kwam hij helemaal een lager wal terecht. Die hebben we voor verschillende jaren geholpen. Toen heeft hij ook nog een hartaanval gehad, moest 3 bypassen hebben. En toen is hij hersteld en toen zei hij, nou, nu wil ik de Heere God gaan dienen. En dan ging weer een jaar verder en toen heeft hij alles weer overboord gegooid. Daar hadden we nou zoveel tijd ingestoken. Kwam helemaal niets van terecht. Alles weer weg. Nu, zo ging het eigenlijk ook Zo gaat het eigenlijk ook in dit gedeelte. Maar we willen stilstaan bij wat de engel des Heren te zeggen heeft. Want de engel des Heren zegt tegen hen: ik heb u uit Egypte geleid en in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. Nu, de engel des Heren als eerste, wat doet hij als eerste? Hij herinnert ze eraan wat de Heere God voor hen gedaan heeft. Hij zegt: ik heb u uit Egypte geleid. Nu, we vertellen ons vervolgens de vraag: waar heeft de Heere God ons vandaan gehaald? Bij ons, bij sommigen, is een bekering misschien dramatischer geweest of heeft grotere gevolgen gehad dan voor iemand anders. Maar als we de Heere God hebben leren kennen, als we weten dat Hij onze verlosser is, dan heeft dat veranderingen in ons leven teweeggebracht. En de vraag is, als we nu terugkijken of als we naar dit afgelopen jaar kijken, hoe hebben wij dan de Heere God gediend? En dan zegt u: kunt u dat meten? Nou, soms wel. Weet u, soms kunt u dat meten aan het geld wat u misschien gegeven heeft. Soms kunt u dit meten aan: waar gaat mijn vrije tijd dan op? Weet u, u heeft uw verplichtingen, u heeft uw werk. Of jongelui, gaan we op school. En daarna, wat doe je dan? Waar gaat al je tijd in zitten? Nu, hoeveel uur per dag besteedt u aan het woord van God? En waar is uw geld aan opgegaan? Dat is een hele goede indicatie van: heb ik de Heere God lief? Dien ik de Heere God? Waar ben ik mee bezig? Nu, de engel des Heren herinnert ze eraan waar ze vandaan gekomen zijn. En vervolgens zegt hij ook: en ik zal mijn verbond met u, en ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. Wat een geweldige belofte. De Heere God heeft ons ook de belofte gegeven van eeuwig leven. Wij mogen weten dat als wij een keer onze ogen dicht zullen doen, dat we voor eeuwig bij Hem zullen zijn. De Heer Jezus heeft gezegd: ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij heeft gezegd, ik geef mijn schapen eeuwig leven en zij zullen niet omkomen. En niemand kan ze uit mijn hand rukken. En wat de Vader mij gegeven heeft, is groter dan alles. Niemand plukt ze uit mijn Vaders hand. Nu, dat is onze zekerheid van eeuwig leven. En daar mogen we op terugvallen. En daar mogen we zeker van zijn. Dit is wat de Heere God ons beloofd heeft. Dat mogen we vasthouden. Zeker als er dingen om ons heen gebeuren, dan mogen we weten van: mijn Vader heeft mij eeuwig leven gegeven. En dan komt de engel des Heren bij het punt waar het eigenlijk om gaat. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Nu, hij zegt, en dan zegt hij tenslotte: waarom hebt u dit gedaan? Nu, ik weet niet hoe groot de groep geweest is die hier stond, of hoeveel mensen hier bij elkaar waren, maar we komen nog een keer zo'n bijeenkomst, waarschijnlijk op veel kleinere schaal, tegen in Ezechiël 20. In Ezechiël 20 komt er ook een groep mensen naar de profeet Ezechiël. En dan zegt de Heere God tegen Ezechiël: moet u eens luisteren. Ik zal mij door hen niet laten raadplegen. En want zij hebben een struikelblok in hun hart opgesteld. De Heere God zegt daar: je moet er zich eens voorstellen. Er komt een groep mensen naar Ezechiël toe, waarschijnlijk niet zo'n grote groep. En die zitten daar bij elkaar. En we lezen dan ook een stukje verderop: ja, ze vinden het wel gezellig om het woord van God te horen. Maar de Heere God zegt: ze hebben een struikelblok in hun hart opgesteld En daarom zal ik mij door hen niet laten raadplegen. En dan denk je van, hoe is dit mogelijk? En ik heb me afgevraagd van, hoe is dit met ons vanmorgen? Wij komen naar de gemeente toe en het is fijn om met elkaar te zingen. En Psalm 95 zegt, heden indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. De en Ezekiel 20 zegt, ze hebben een struikelblok in hun hart voor opgesteld. En daarom zal ik mij door hen niet laten raadplegen. Nu, wat kan er dan gebeuren? Weet u, we zijn een aantal jaren tot geloof gekomen. En toen hebben we een beslissing genomen om de Heere God te volgen. Maar we gaan ons leven verder. En dan sluipen er van die kleine, kunnen er zomaar kleine dingen insluipen. Misschien dat een ander het niet eens weet. Maar we weten als we bidden. We weten als we naar de samenkomst komen. We weten als we de Heere God ontmoeten. Dat er eigenlijk iets is in ons leven wat we op moeten ruimen. De engel des Heeren zegt in Richteren 2, waarom hebt u dit gedaan? De Heere God zegt in Ezekiel 20, ik zal mij door hen niet laten raadplegen. Hij zegt, want ze hebben een struikelblok. En het kan zijn dat wij ook een struikelblok in ons hart hebben opgesteld, wat we eigenlijk misschien niet kwijt willen en waar we eigenlijk niet mee willen afrekenen. En dan zegt u, maar moet u eens luisteren, broeder. ik ben toch tot geloof gekomen, zoveel jaar geleden. Nu, dat is heel fijn, maar daarna sluipen er dingen in en zijn we daarna nog bereid om die dingen op te ruimen. En het grote gevaar is, en dat is waar de Israëlieten ook mee geconfronteerd werden, wat je zaait, dat oogst je op een dag. Wij werkten in Brazilië en er wordt heel veel maïs gezaaid en soja. En als de maïs eenmaal gezaaid is, dan moet je toch wel verschrikkelijk hard bidden, wil daar ooit nog soja van opkomen? Dat gebeurt niet. Nee, er komt maïs op en je gaat maïs oogsten. En als wij bepaalde dingen toelaten waarvan we weten dat ze niet goed zijn, dan zegt de Heere God, wat je zaait, dat oogst je een keer. Dat is een wet die de Heere God ingesteld heeft, waarin de Heere God niet van zal afwijken. Nu, en wat is dan het resultaat? Hoe wordt er gereageerd? Dan wordt er lezen we in vers 4, en toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Nu, een hele emotionele reactie. Het is duidelijk dat de mensen diep geraakt zijn. Zo diep dat ze zelfs beginnen te huilen. Dat ze echt zien, er is iets mis, er moet iets gebeuren. Dit heeft ons tot in de hart, tot in onze ziel geraakt. En we lezen het ook nog in vers 5. En zij brachten offers aan de Heere. Nu, dan denken we, geweldig. Hier komt een opwekking. Dit ziet er gewoon heel goed uit. Wat moeten we nog meer verwachten? Weet u, maar er ontbreekt één klein ding. In 1 Samuel 7 lezen we, als er ook zo'n bijeenkomst is, dan zegt Samuel, en als u met uw hele hart bekeert, doe dan de vreemde goden weg. En dat is wat we niet lezen. Er wordt niets opgeruimd en ze gaan weer terug naar huis en het blijft bij hetzelfde. Er verandert eigenlijk helemaal niets. En hoe weten we dat er dan niets verandert? Want we lezen dan een stukje verder in Richteren dat ze hun kinderen niet onderwezen hebben. De kinderen kenden de Heere God niet. En zo is het mogelijk dat wij als ouders de kans missen om onze kinderen te vertellen wie de Heere God voor ons is, wat hij in ons leven gedaan heeft, wat hij voor ons betekent en hoe we dit ook voor kunnen leven aan onze kinderen. Maar ze falen hierin. Ze doen het niet. En dan denk je van, maar er was toch een geweldige spreker. De engel des Heren die daar spreekt, de Heer Jezus zelf die daar in de dienst is voorgegaan. Je kan je toch geen betere spreker voorstellen dan de engel des Heren, de Heer Jezus zelf. En toch, het liep eigenlijk op niks uit. En het is niet zo verwonderlijk. We lezen dan alleen als ze in benauwdheid komen, dan riepen zij tot de Heere. Ik kan me herinneren toen we in Brazilië waren, de laatste plaats waar we gewoond hebben. De dochter van degene die bij ons in de keuken werkte, die had een gezwelletje bij haar halsslagader. En wij deden bijbelstudie bij haar aan huis. En ze was verschrikkelijk bezorgd dat ze daar, als ze daaraan geopereerd moest worden of geholpen moest worden, dat ze hierbij het leven zou kunnen verliezen. Dus ze zegt, willen jullie met ons bidden? Wil je voor me bidden? Dat als ik hieraan geopereerd word, dat het inderdaad goed zal aflopen. Nu, dat hebben we gedaan. We hebben met haar gebeden. Ze is geholpen. En ze is wonder boven wonder is het allemaal goed gegaan. En het was echt een hele riskante operatie. Het is helemaal goed gekomen. En daarna hebben we ze nooit meer gezien in de dienst. Nooit meer. Of tenminste, ik kan me niet herinneren dat we ze ooit nog gezien hebben. We roepen tot de Heere en dan, dan is het weer voorbij. Nu, hoe passen we dat nu toe? Want dat is eigenlijk de clue. Hoe gaan we, wat kunnen we hier nu van leren van dit gedeelte? Nu, in de eerste plaats, hoe staan we hierin als gemeente? Hoe gaan we om met het woord van God? Nemen we dat altijd serieus? Hoe zijn we begonnen? Misschien 50 jaar geleden. Hoeveel jaar geleden zijn we hier al als gemeente? En waar zijn we nu? En wat stellen we als doel? Hebben we nog steeds hetzelfde doel als wat de Heer Jezus ons opdraagt in het Nieuwe Testament? Of zijn we afgezwakt? Nu, dat is als gemeente. En hoe is dat individueel? Weet u, individueel kunnen we ons afvragen, dien ik werkelijk de Heere God nog? Toen ik jong was, toen ik pas tot geloof gekomen was, toen deed ik dit, toen deed ik dat. En nu, wat doe ik nu? Hoe leef ik nu voor de Heere God? En we hebben contact nog steeds met mensen in Brazilië. En die vertelden ons, we kennen twee meisjes, die hebben we daar als klein meisje zien opgroeien. En nu is er een jaar of 15. En u weet, het woord van God zegt dat we geen verkering moeten krijgen met ongelovigen. Nu, twee van deze meisjes hebben verkering gekregen met een ongelovige. En nu zijn ze helaas alle twee in verwachting. En de een voordat ze 16 is zal de baby krijgen. Nu, dan denk ik van, je wist toch, we weten toch wat het woord van God ons zegt, wat het woord van God ons leert, maar dat is dan blijkbaar voor de ander. Wat de Heere God ons verbiedt, dat moet de ander niet doen. Maar als het om ons gaat, dan doen we misschien maar een oogje dicht. Dan nemen we het gewoon maar niet zo nauw. En ik wil, ik denk aan een ander voorbeeld, misschien nog wel verdrietiger. Ik denk aan een broeder of een aantal broeders. En één broeder in het bijzonder. En hij had een aantal die heeft een aantal kinderen. En zijn kinderen volgden de Heer niet. En ja, dat is eigenlijk een serieuze zaak. Want de Heere God zegt, wie gelooft heeft eeuwig leven. En wie niet gelooft heeft het leven niet. De Heere God is daar eigenlijk super duidelijk over. Maar weet u, dat is heel moeilijk om daar als ouders dan mee om te gaan. Dus wat doet die broeder vervolgens? Hij gaat de alverzoening aanhangen. En als je in de alverzoening gelooft, dan komt uiteindelijk alles toch nog een keer op zijn pootjes terecht. Maar weet u, en dan kom ik terug bij de Indianen. De Indianen manipuleren de geestelijke wereld. Ze zeggen, als ik maar met een of andere goede smoes aankomt, dan trapt die man die daar boven op de wolken zit, die tuint daar wel in. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En dat is ook hoe ze leven. Want die man die daar op de wolken woont, en als ik de gordijnen dicht doe, dan ziet hij niet wat ik doe. En zo leefden ze ook. En wat doet deze man dan die in de alverzoening gelooft? Nu, die manipuleert de Bijbel ook opnieuw, zodat hij weer past in zijn wereldje. En dan denk ik, oei, dit is echt werkelijk levensgevaarlijk. Want wij kunnen het woord van God niet manipuleren. De Heere God wil ons veranderen. En niet wij het woord van God. Zo werkt het gewoon niet. De Heere God wil dat wij ons zullen richten naar wat Hij gezegd heeft. En dat wij niet met het woord van God om zouden gaan alsof wij dat zouden kunnen veranderen. Ik zal u een positief voorbeeld daartegenover stellen. Toen Spurgeon klein was, toen zegt zijn moeder tegen hem, moet je eens goed luisteren. Als jij in je leven de Heere God zou verwerpen, dan staan we straks voor het woord van God. En dan zal ik zeggen, Heere God, uw oordeel is rechtvaardig als de Heere God jou zou moeten veroordelen. Daar is Spurgeon zo van geschrokken, dat hij denkt, hoe kan mijn moeder dit zeggen? Zoiets. Zo hard. Maar zijn moeder nam het woord van God serieus. De Heere God, wij kunnen zijn woord niet veranderen of een beetje kneden of een beetje aanpassen, zodat het in ons straatje past. Zo werkt het niet. Wij moeten het woord van God nemen zoals het er staat en heel serieus nemen. En zo denk ik aan de jongelui hier, waar ik me op wil richten. Van hoe ga jij met het woord van God om? Weet u, het woord van God speelt niet met jou. Het woord van God zegt heel duidelijk wat je moet doen, hoe je moet leven. En de Heere God geeft ons geweldige belofte dat wij eeuwig leven, dat we een relatie met Hem mogen hebben. Maar de andere kant is dat als we dit verwerpen, dat daar eeuwige consequenties helaas aan vastzitten. Dat is wat het woord van God ons leert. Nu, en hoe besluiten we dat? Of hoe concluderen we? Wat conclusie trekken we hier tenslotte aan? De Heere God zegt tegen Jozua, in Jozua 1, hij zegt, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig. Alles wat hierin geschreven is, en dan zult gij op uw wegen voorspoedig zijn. Als we het woord van God nemen, zoals het woord van God het zegt, en dat in ons leven toepassen, de verantwoording aan de Heere God overlaten. Hij zegt, dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken, en zult gij voorspoedig zijn. Amen. Heere God, wil u danken voor uw woord. Wil u danken dat u tot onze harten spreekt. Dat u het bent die nog steeds de levende God bent. Dat uw woord het levende woord is. onveranderd en nog steeds toepasbaar, ook in deze tijd. En zo willen we u vragen, ook om uw zegen, ook over dit woord en over deze morgen. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen.